In tegenstelling tot het schema gaan we niet vanaf vers 18, want daar zijn we nog lang niet aan toe. Lezen we vanaf hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 17. Daarom dan ook, daar wij zo'n grote volk van getuigen rondom ons hebben, laten wij ook alle last en de zonde die ons ligt omstrikt afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij zien op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht en die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God. Want let op hem die zo'n tegenspraak door de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moe wordt en in uw zielen bezwijkt. U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde, en u hebt de vermaning vergeten die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht de tuchtiging van de Heer niet gering en bezwijk niet als u door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. U verdraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen. Wel, welke zoon is het die een vader niet tuchtigt? Maar als u zonder tuchtiging bent, waaraan allen deel hebben, dan bent u bastaarden en geen zonen. Bovendien, we hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen en we hadden ontzag voor hen. Zullen wij dan niet veel meer aan de Vader van de geesten onderworpen zijn en leven? Zij tuchtigden ons voor wel voor weinige dagen naar het hun goed dacht, maar hij tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden hebben. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn. Maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Daarom, richt op uw slappe handen en uw verlamde knieën en maak de rechte paden voor uw voeten, opdat het kreupelen niet ontwricht, maar veel eer gezond wordt. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien. Terwijl u erop toeziet dat niet aan iedereen iemand de genade van God ontbreekt, dat er geen wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt en velen daardoor verontreinigd worden, dat niet iemand een hoereerder is of een ongoddelijke zoals Esau, die voor één gerecht zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde ervaren, verworpen werd, want hij vond geen plaats voor berouw, hoewel hij die met tranen zocht. Ik heb een tijdje geleden een filmpje gezien van een sporter. Die was een wedloop aan het lopen. En die sporter, daar schoot het hem in zijn kuiten. Hij viel op de grond en hij lag daar, vlak voor de finish. En de rest liep allemaal door. En wat ik nou zo mooi vond, er stond iemand daar in het publiek en die rende op hem af. Hij werd tegengehouden door stewards. Maar hij rende op hem af, het is mijn zoon. En samen, ondersteunend door zijn vader, gingen ze naar de finish toe. En hij heeft die finish behaald. Twee lessen hieruit. Voor de jonge lui. Dat jullie ook mogen rekenen dat wij oudere broeders en zusters, jullie als zonen en dochters, mogen ondersteunen. Vraag daarnaar. En ik voor onze ouderen, dat wij een oog hebben voor onze jongelui. Dat zij ook de finish halen. Er werd niet gesproken over die winnaar, maar er werd gesproken over die vader. En het heeft mij best wel geraakt. Dat als je ziet dat er een vader zo om zijn zoon ontfermt en hem over de finish helpt. Er zijn meerdere beelden van, ook van andere sporters die ondersteund, die elkaar ondersteunden om die finish te halen van de marathonlopers. Er zijn schitterende beelden om te zien, maar dat geldt voor ons ook. Laten we elkaar daarin ondersteunen. acht geven op elkaar. Uit Jesaja 40 wil ik nog één vers voorlezen. Jesaja 40, vers 30. Vers 29, laten we daar maar beginnen. Jesaja 40, vers 29. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. En dan denk ik nog aan de afscheidswoorden van Paulus aan Timotheus in 2 Timotheus 4. Waarin hij het eigenlijk de taak overdraagt aan Timotheus. 2 Timotheus 4, vers 7. En dat sluit denk ik ook aan dat waar we zo mee bezig zullen zijn, met de strijd. 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Met de nadruk ook op een goede strijd. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Laat dat ook een aanmoediging voor ons allen zijn. Naar de jongelui toe. Naar ons ouderen toe. Dat wij zo mogen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. En ik heb het geloof behouden. Dat we dat tegen elkaar mogen zeggen.
We zijn gaan lezen vanaf hoofdstuk 12, vers 1. Maar als ik het goed heb ingeschat, zijn we wat de bespreking betreft gekomen tot en met vers 4. Maar ja, na goed gebruik onder de broeders kan er altijd worden teruggegrepen. Maar ik heb toch niet het idee dat ik de boel overhaast als ik een opmerking maak over het gedeelte dat met vers 5 begint. Als ik als jongeman op de conferenties was vroeger, en ik heb er vanaf mijn 14e jaar vele meegemaakt, dan was er een tijd dat ik me altijd een beetje ergerde als er een broeder een opmerking begon en daarbij zei dat hij speciaal een woord had voor de jonge mensen. Ik weet niet zo goed waarom me dat irriteerde, maar ik voelde me op een bepaalde manier samen met mijn leeftijdgenoten in het zonnetje gezet. En dacht, ja, voor de anderen is dat kennelijk niet belangrijk. En nu betrap ik me erop dat ik bijna mijn opmerking op een soortgelijke manier zou zijn begonnen. Ik wil namelijk graag laten horen iets wat ik van iemand anders heb geleerd, zoals met het meeste wat wij hier doorgeven trouwens het geval is. En dat is een mooie manier om te onthouden hoe je kunt reageren op wat de Heer je als tuchtiging laat overkomen. In dit gedeelte hebben we gezien dat we allerlei aansporingen krijgen. En in die eerste vier versen hebben we het uitvoerig gehad over de wedloop. En ik vind de vermaningen allemaal zo positief. Hè, met dat laten wij en ook bijvoorbeeld in vers 4 nog niet ten bloede toe tegenstand geboden. Dat kun je heel positief bekijken. De auteur schrijft de lezers niet af. Hij zegt, het is nog niet helemaal oké. En als het gaat om de vermaning die nu zo meteen komt in vers 5, dan zegt hij niet van, dat is ook helemaal prut met peren. Nee, hij zegt, u hebt een bepaalde vermaning vergeten. Nou, natuurlijk, ik snap best, je kunt onderscheid maken tussen wel of niet verwijtbare vergeetachtigheid. Maar in de meeste gevallen vinden we dat toch een bepaalde verontschuldiging. Je kunt iets vergeten zijn. En dan ben je blij als een ander je er op tijd aan herinnert. Nou, wat de apostel nu gaat doen, is spreken over een manier die de Heer gebruikt om ons bij de les, bij de wedloop te houden. En dat is tuchtiging. En het enige wat ik nu wil doen is iets kort zeggen over de drie manieren waarop je daarop kunt reageren. Dat heeft ook Gerard Hollebach gedaan in zijn inleiding. Maar ik voeg er een voorbeeld aan toe dat sommigen bekend zal voorkomen. En ik zal gewoon eerlijk mijn bron vertellen. Ik heb dat geleerd op een conferentie in Winschoten waar broeder Patterson dit heeft gezegd. De eerste reactie op tuchtiging. En ik ben heel voorzichtig als ik daarover spreek, want er zitten hier mensen in de zaal die op dat gebied veel en veel meer hebben meegemaakt dan ik. En van wie reacties in de praktijk ik een hoop kan leren. Anderzijds moet ook de schrift uitgelegd en begrepen worden, willen we weten wat we in praktijk kunnen brengen. Eerst staat er: mijn zoon acht de tuchtiging van de Heer niet gering. Dat is dus de mogelijkheid dat we dat doen. Dat de Heer ons tuchtigt en dat we proberen met een soort min of meer onverschillige houding het langs ons heen te laten glijden. En je hebt mensen met een sterke geest. Gelovigen, ongelovigen. Natuurlijk worden we hier als gelovigen aangesproken. Als we dat doen, als we de tuchtiging van de Heer wel gering achten, lijken we op een eend. Als het regent, heel hard, heeft een eend daar eigenlijk weinig last van. Die beweegt een beetje, die schudt wat en het water rolt hem zo van de veren af. Onthoud dat, tuchtiging van de Heer gering achten is het gedrag van een eend. De andere optie die wordt genoemd, en het is niet zo dat ik hier nu de bespreking in één klap tot en met vers 11 wil afraffelen, maar dit is toch denk ik een mooie lijn die we zien. Een tweede reactie die direct daarna wordt genoemd is: bezwijk niet als u door hem bestraft wordt. Het is mogelijk dat je dermate ondersteboven bent van datgene wat de Heer in je leven brengt om je te trainen en, zoals ik al zei, bij de les te houden, bij zichzelf te brengen, dat je daardoor dreigt te bezwijken. Broeder Patterson vergeleek dat met een kip in de regen. Hij zegt: niets verdrietigers om te zien dan een kip die helemaal kletsnat is, dat is een en al somberheid en zieligheid. Ik ben erop gaan letten, want ik had eerlijk gezegd weinig ervaring met het bekijken van kippen in de regen. Maar ik denk dat onze broeder daar volkomen gelijk in had. Dat kan dus ook. Dat is dus ook niet wat de Heer ermee wil bereiken. Niet dat we het gering achten en lijken op die eend. Niet dat we erdoor bezwijken, dat is nooit het doel van de Heer. En ik ga nu niet uitwijken naar schriftgedeelten die dat onderbouwen. Dat doen andere broeders straks. Ik luister naar de vermaning van onze broeder van zojuist. Maar we moeten dus ook niet bezwijken en op die kip lijken. Hoe moet het dan wel? Nou, dat staat er in een iets andere vorm. Niet in een vorm van een gebiedende wijs, maar het staat er als een voorbeeld van hoe het uiteindelijk goed kan gaan. En dan zitten we in één klap in vers 11. Ik lees dat vers nog eens voor. Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde, maar voor droefheid te zijn. Maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, dat moet dus gebeuren door die training, die oefening, die opvoedkundige maatregel van God, wat geeft die dan? Een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Mij heeft het voorbeeld geholpen om dat te vergelijken met weer een andere vogel, namelijk een merel. Een merel in de regen wacht rustig af, zoekt een plek waar die veilig is, waar die tot rust kan komen, waar die de situatie kan overzien. En als het weer droog is, als de tuchtiging in beeld dan voorbij is, dan zingt hij een lied. Ja, het is misschien een simpel voorbeeld en ik zou ook wel kunnen uitleggen op welke punten die voorbeelden mank gaan. Dat is natuurlijk zo. Ik hou zelf niet zo heel veel van schrijven bij een gedrukte tekst. Maar in dit geval heb ik toch de voorbeelden eend, kip en merel erbij geschreven. En het leuke is, als het om drietallen gaat, die kan een mens ook nog onthouden. En het helpt. En het moeilijkste is om hieraan te denken als je in je eigen leven of in dat van je broeder of zuster zo'n tuchtiging voorbij ziet komen en je ziet een van deze drie reacties. Want het is één ding om te weten wat de schrift hierover zegt en hoe je het zou moeten doen. Maar een tweede is om dit ook in praktijk te brengen. Want ik heb omgekeerd zeer veel begrip. Ook voor die eerste twee reacties. Ik heb ze gezien. Ik heb ze gedreigd te voelen. En het is fantastisch als de Heer je helpt om uiteindelijk te komen tot die vreedzame vrucht van gerechtigheid. En te lijken op die merel die pas na de regen, na rustig alles afgewacht en verwerkt te hebben, dat lied kan zingen.
Ik wou even nog aanvullen van in verband met gisteren. Als het gaat om het loop, dan is de kracht voor het lopen, en dat moeten we goed vasthouden, Christus in heerlijkheid. Dat geeft ons kracht en motivatie. Maar als het gaat om zijn weg hier op aarde, om Jezus, om het kruis, dat wekt onze toeneigingen op. Dat wekt onze hart op hem lief te hebben. In verband daarmee, je hebt Johannes die liep naar het graf, die volgde de Heer aan het eind. Maar voordat hij dat kon, heeft hij bij het kruis gestaan. Heeft hij zijn Heer en Meester gezien. Ze stonden bij zijn kruis. En dat is wat alles in onze harten opwekt. We hebben gisteren over dingen nagedacht, hoe vrij we mogen zijn in de navolging. Maar als we zien hoe de Heer Jezus voor jou en mij, voor de Vader geleefd heeft, kunnen wij dan nog over vrije tijd, over genieten spreken? De Heer Jezus heeft nooit iets voor zichzelf gedaan, nooit. In vers 4, daar zien we een heel serieuze, en daarom heb je het even aangehaald. U hebt nog niet ten broeder toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde. De Heer Jezus is gestorven, hij heeft zijn bloed vergoten. Maar ook anderen zijn op die weg gestorven. Jacobus, die is op die weg niet lang geweest. Heeft tegen de bloed. Hij werd van Herodes wat hij gedood. Een discipel die al die heerlijke dingen gezien heeft op de berg van de verheerlijking. Die met hem was bij de opwekking van Jairus. Een discipel die in de buurt was in het tuin van Gethsemane. Zijn loop was heel kort. Misschien, weten we niet, 30 jaar. Dan moest hij gaan. En ik denk dat het maakt ons ook serieus. Je hebt alleen één leven. Eén leven. En je weet niet hoe lang dat leven is. En wil je niet lopen in die wedloop voor hem? Als we zijn liefde zien, gaat het niet onze harten preken dat wij zo egoïstisch soms zijn. Dat we alleen onszelf denken, aan ons genot. En ik denk ook, we hebben net over gewaarschuwd voor jonge mensen. Maar ik zie vaak dat oude broeders falen. Het is een Salomo die een slecht eind had. Die dacht, en dat is vaak bij ons over, ja, we hebben toch de Heer al trouw gediend, mogen we dan nog niet iets voor onszelf leven? Paulus heeft dat nooit gehad. Maar wat we hier dan zien is, als wij sterven, dan zijn wij in de heerlijkheid. Dan hebben we geen strijd meer met de zonde. Maar zolang wij hier nog op aarde zijn, is de Vader, is God bezig met ons. Ons nu al te brengen in zijn gemeenschap. Wij weten, aan het eind van onze weg staat de heerlijkheid. Het is alles goed. De Heer heeft ons geroepen. Wij zijn zijn eigendom. De plan, de eeuwige raadsbesluiten van God, dat hij niet alleen één zoon wilde hebben, zoals we dat in hoofdstuk 2 vinden, maar dat hij vele zonen wilde hebben die hij naar de heerlijkheid leidt. En dat kan onze harten verblijden, dat dat het feit is. Aan het einde van ons leven is alles vast en zeker. En daartussen, ja, wat doen we daartussen? En dat is de Heere vraag. Lopen wij echt op die baan hem naartoe? Lopen wij echt op die weg die hij gelegd heeft? Of is de Heer alleen voor ons een soort levensverzekering? Aan het einde wordt alles goed. En daar begint de tucht van God. We hebben over de toekomstige vreugde, over die vreugde die voor hem lag, gesproken. Er was vreugde die hij in de toekomst zag. We hebben daaraan gedacht, 3 dingen. Hij verheugde zich naar de Vader te gaan. Als je mij lief hebt, verheug je dat ik naar de Vader ga. Hij was hier niet thuis. Het was de eenzame vreemdeling die door deze weg ging. Hij was hier niet thuis. Hij verheugde zich naar huis te gaan. Hij verheugde zich dat hij door zijn werk de basis had gelegd, zou leggen, dat 1 keer een wereld zou komen waar de afdruk van het wezen van God op alles zal zijn. Een nieuwe schepping. Een wereld zou komen die helemaal in overeenstemming is met de heiligheid en gerechtigheid van God. En verheugde zich ook dat hij een company, een gezelschap heeft gewonnen. De gemeente waarvoor hij een grote prijs betaald heeft, die hem lief zou hebben. Dat was de vreugde die voor hem lag. Maar hij had ook vreugde in zijn leven, die niet voor hem lag, maar die hij actueel, elke moment genoot. Hij zegt in Johannes 15, mijn vreugde in u zij. Hij was de man van sorrow, for the man of sorrow and pain. Man van smarten, ja. Maar hij leefde ook in de hemelse vreugde, in de liefde van zijn Vader, elke stap die hij deed. Zelfs aan het kruis, als hij daar hangt, en de mensen in hun boosheid hebben 2 misdaders uitgezocht, zware misdaders, om te tonen, die man in de midden is nog erger dan die anderen. En in de midden, daar hangt hij. En daar heeft de Vader in de hemel voor gezorgd dat er 1 stem riep, deze heeft niets gedaan wat niet ter plaatse was. Daar komt het getuigenis van zijn Vader, dat die ene daar in het midden gerecht was. En met die vreugde die voor hem lag, maar ook met die vreugde die hij bezat, elke stap is hij gegaan. We hebben nog een vreugde voor ons. Maar de Vader, maar God is daarmee niet tevreden. Hij wil niet dat je alleen in de toekomst leeft. Dat je alleen denkt, nou, aan het einde wordt goed. Hij wil dat je nu al in de woestijn, nu al in al die moeilijkheden waar je leeft, in een wereld van verdriet, dat je nu al iets beleeft wat het betekent met hem verbonden te zijn. En daarvoor gaat hij ons tuchtigen. Dat die dingen bij ons gevonden worden. Want die resultaten zijn 2. Dat wij deelhebber worden van zijn heiligheid. Het gaat er niet om heiliging op zich. Maar dat wij in overeenstemming komen met God zelf. En zo leren de dingen te bekijken hoe hij ze bekijkt. Je kunt dan hier nog denken, hij wandelde met God. En hij zag de dingen op aarde zoals God ze zag. Geweldig, niet God wandelde met hem. Hij wandelde op de hoogte van Gods wegen. Is dat niet geweldig? Dat de tucht van ons, de tucht van God, daar naartoe leidt. En wat is het resultaat? En daarom ga ik het even noemen. Het is de vreedzame vrucht van gerechtigheid. In het Duitse Rijk zijn dat die twee dingen die we zullen hebben. Dat zal de vrucht van gerechtigheid vrede zijn. Maar wat de Vader, wat God nu zoekt is, dat wij als zonen nu al in toestanden leven die met het duizendjarig rijk, met de eeuwigheid verbonden zijn. We hebben dat vaak in de Bijbel. In Johannes 14 spreekt de Heer over het Vaterhuis. Een geweldige toekomst. Maar in Johannes 13 gaat de Heer Jezus ons de voeten wassen, dat wij nu al in die sfeer van het Vaterhuis leven. Deel met mij. En als we dat zo zien, dan wordt tucht iets heel geweldigs. Ik weet, dat is een van de moeilijkste dingen in ons leven. En ik hoop dat we niet te veel over onze eigen ervaring spreken. Wij hebben genoeg voorbeelden in de Bijbel. Maar toch leren dat onze wil gebroken moet worden. Het moet gebroken worden. Maar aan het eind mogen wij nu al een stukje hemel genieten hier op aarde. En dat is dat mooie van die reis, dat we het niet alleen aan het eind zien, maar dat we nu al in ons leven weten, ik ben in één lijn met God. Is dat niet geweldig? Op de hoogte van God te wandelen. Er gaat niks meer om ons, er gaat alleen nog één persoon voor ons staan. De Zoon van de liefde van de Vader.
Als het gaat om tucht, dan is het een beproeving die we ontvangen uit Gods hand. En dat is liefde. En we hebben eraan gedacht, we zijn al doorgestoten naar vers 11, waar we vinden die vreedzame vrucht van gerechtigheid. En in vers 10, waar we vinden opdat we aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Hoe kan dat gebeuren bij ons? Het woord tucht, het oude Hollandse woord voor tucht, is tijgen, met een lange ei. En dat betekent trekken. In Duits zie je het nog duidelijker. Daar zie je opvoeding is Erziehung. En zie je is trekken. God wil met de tucht die er is in ons leven, de moeilijkheden, de beproevingen die daar zijn, wil hij ons naar zich toe trekken. Wil hij ons brengen in zijn nabijheid. Wil hij dat we die vreedzame vrucht van de gerechtigheid zouden genieten voor ons hart. Maar dat we niet alleen proberen heilig te leven en heilig te zijn en de zonde te ontwijken, maar dat we de zonde gaan haten. Dat we net zoals God die heiligheid verkrijgen in zijn nabijheid, dat kan alleen maar in zijn nabijheid, als hij ons tot zich trekt. En we hebben er al aan gedacht, wat voorgesteld werd uit Romeinen 8, normaal wil God dat doen door zijn woord. Wil hij dat we door de geest van de Heer Jezus zonen zijn en dat we ook Abba Vader zeggen. Dat we zo dicht bij hem zijn, zoals de Heer Jezus niet getuchtigd hoefde te worden. Hij was in de nabijheid van God, maar wij moeten dat wel. Als God iets brengt in ons leven, een storm brengt in ons leven, dan wil hij ons in die storm iets leren. Wij vragen altijd ons af, ik doe dat tenminste wel, waarom die beproeving in mijn leven? Waarom? Kijk, bij Jona weet ik waarom die storm was, want die ging de verkeerde kant op. Maar weet u bij de apostel Paulus in Handelingen 27 waarom of die storm was? Want hij ging de goede kant op. Weet u waarom in Marcus 4 een storm was bij die discipelen? Want ze deden precies wat de Heer Jezus deed, zei. Maar ze moesten in die storm iets leren. God, waartoe is die storm in mijn leven? In de eerste plaats weet ik het zeker dat u mij naar u toe wilt trekken. Want ik was waarschijnlijk wat bij u afgedwaald. Maar u trekt mij weer naar u toe, zodat ik mag zijn in uw nabijheid. En u brengt die beproeving, die tucht, in mijn leven. Afsluitend met een klein verhaaltje. Er liep een kleine jongen in het bos, een grote bostakken op zijn rug. En de meneer kwam hem tegemoet en die zei: jongen, waar ga jij dan naartoe met die grote bos takken op je rug? Want die kan jij toch niet dragen? En het liep al tegen de schemering. En die jongen zei: kijk meneer, ik moet naar die boerderij daar waar het lichtje brandt. Daar moet ik naartoe. Maar zegt hij: jongen, daar kom jij toch niet met die grote bos takken op je rug? Hij zegt: ik kom er wel. Hij zegt: hoe weet je dat dan? Mijn vader heeft die takkenbos op mijn rug gelegd.
Daarbij aansluitend, er is een duidelijke reden waarom de Heer ons tuchtigt. Dat is liefde. Dat is het altijd. Dat kun je hier in dit gedeelte heel duidelijk zien. Maar het is al gezegd, de reden erachter kan verschillend zijn. En laat ik dan maar ook even een drietal noemen om het goed te kunnen onthouden. De eerste is gewoon opvoeden. Er is niks mis, we hebben niks fout gedaan, maar de Heer wil ons dichter bij zich trekken. En het is heel belangrijk om die drie redenen te onderscheiden. Niet alleen voor onszelf, maar ook als we zien dat een broeder of zuster getuchtigd wordt. Wat zeiden de discipelen in Johannes 9 van die blindgeborene? Wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders? Er moet toch wel een reden zijn dat die zo is? Ja, dat die zo is. Ja. En wat zegt de Heer? Het is tot eer van God. Zijn naam zal erdoor verheerlijkt worden. Dat is het doel. Het gaat helemaal niet om de zonde in dat geval. De Heer voedt ons op. Zoals hij ook Paulus en Silas dichter bij zich wilde hebben toen hij hen liet geeselen en in de gevangenis werpen. En het heeft even geduurd, maar het middernacht was het de reactie van de merel. Ze begonnen te zingen. Ze waren onder de tuchtigende hand van God ook. Maar ze hadden niks fout gedaan. Ze waren in de weg van de Heer. En ook dan kan er dus moeite zijn. Want dat zou voor de Hebreeën ook het geval zijn. Er kan een tweede, eerste is dus opvoedend, tweede is preventief. De Heer weet ons wie we zijn, hoe ons hart is. En hij weet dat als hij ons niet in moeilijkheden brengt, dan zullen we gaan dwalen. Dat is preventief. Hij weet hoe wij zullen gaan wandelen. En hij wil ons dicht bij zich hebben. Een dichter bij zich hebben en wil voorkomen dat wij een verkeerde weg inslaan. We staan misschien op een kruispunt of een tweesprong en de Heer weet wat er met ons aan de hand is. Hij doorgrondt ons. Het kan ook correctief zijn, dat is de derde, dat hij ons tuchtigt om ons terug te brengen. Dat er iets mis is in ons leven en hij wil ons tuchtigen. En waarom is het zo belangrijk voor ons om dat te onderscheiden? Juist ook omdat, ik heb dat zelf ook gezien in mijn eigen leven, dat er moeilijke dingen zijn in je leven komen en dat anderen hun woordje klaar hebben. En dat moeten we dus niet doen. Laten we het aan de Heer overlaten. Natuurlijk kunnen we soms ook zien dat er zonde in het leven van een broeder of zuster is en dat de Heer ingrijpt. Dan kunnen we de Heer danken dat hij aan het werk is en bidden dat er een vreedzame vrucht van gerechtigheid komt en dat het deel krijgen aan zijn heiligheid inderdaad opnieuw gaat gebeuren. Dan bidden we voor zo iemand. Maar laten we niet te snel conclusies trekken. Want alleen de Heer weet waarom hij iets doet. Daarom is de waarom-vraag bij het lijden, als er moeilijke dingen in je leven gebeuren, niet zo vruchtbaar. We hebben de waartoe-vraag. En die hebben we al gehad. Daar hebben we het al over gehad. Deel krijgen aan zijn heiligheid en de vreedzame vrucht van gerechtigheid. En ik kan u verzekeren dat als de Heer ons in moeilijkheden brengt, dan wil hij ons dichter bij zich hebben. En dat gebeurt. Juist dan ontdekken we wie hij is. Zo heeft ook Job het ontdekt. Van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Hij heeft ontdekt wie hij is, wie de Heer is. En je weet, de Heer aan het begin van het boek Job wijst alleen maar op hoe goed Job, hoe vroom hij is. En godvrezend en wijkend van alle kwaad. Er was niks mis in zijn leven, zou je zeggen. En toch, de Heer heeft hem getuchtigd en heel zwaar. Maar hij heeft daar een bijzondere zegen van de Heer door ontvangen, zoals Jacobus in zijn brief aan het eind ook memoreert. Zo is de Heer. Dus laten we inderdaad, als er iets gebeurt in ons leven, als we verdrukt worden, als we verliezen lijden, als we pijn hebben, als er ziekte op ons pad komt, wat ook maar aan moeite en zorg over eigen kinderen, laten we het in de hand van de Heer leggen. En het aan hem geven. En beseffen dat hij ons dicht bij zich wil hebben. Dat is zo mooi. Daar kunnen we zo van genieten als hij dichtbij komt. Mijn vrede laat ik u. Hij zegt niet alleen vrede geef ik u. Vrede met God. Maar mijn vrede, de vrede die hij heeft ervaren in de moeilijke omstandigheden, die geef ik u. Dat is wat je krijgt. Zijn nabijheid.
Meestal vinden we de mooiste voorbeelden van iets in het woord van God zelf. Ik wil er één noemen uit Johannes' evangelie. In hoofdstuk 11 weten we allemaal dat daar een huisgezin was waarvan we lezen dat de Heer Martha en haar zuster en Lazarus lief had. Het huisgezin van Bethanië was een huis van weerklank. Een huis waar hij graag was en veel was. En in de moeilijke weg van zijn leven veel liefde ondervond. En toch gebeurt daar iets in het leven van deze mensen. Want Lazarus wordt ziek. En de Heer zegt daar tegen zijn discipelen, hij zegt het niet tegen Martha en Maria, maar hij zegt het tegen zijn discipelen, dat hij zegt, deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de heerlijkheid van God. Opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt. En dan denken we natuurlijk aan het feit dat de Heer Lazarus straks opwekt, en dat alle mensen dan zullen zien dat hij de macht heeft van God om doden op te wekken. En dat is ook zo. Dat was inderdaad een grote verheerlijking van de Heer Jezus als zijn persoon. Maar ik denk dat de Heer ook iets anders bedoelde. En dat is waar we het nu vanmorgen over hebben. Over dingen die hij in het leven brengt van mensen om hen dichter bij zich te brengen. Kon het dan zo zijn dat Lazarus en Martha en Maria nog dichter bij de Heer zouden komen? Ja, weet het allemaal wat we lezen in vers hoofdstuk 12. Dat Lazarus daar was, de gestorvene, die Jezus uit de doden had opgewekt. Dat Martha daar dient. En dat, ja, dat Maria daar komt met die balsem. En dat huis met de geur van de balsem wordt vervuld. Ik denk dat dit een voorbeeld is ook van de eerste categorie die jij net noemde, Kees. Dat de Heer Jezus helemaal niets aan te merken heeft op mensen. Integendeel, juist hun genegenheid en liefde en vriendschap ondervindt. Maar het waren vrienden. En de Heer wilde nog meer intimiteit, wilde een nog grotere plaats krijgen in hun harten. En hij wist dat dat kon. En er moest iets heel moeilijks en verdrietigs voor gebeuren. Maar wat een heerlijk resultaat had dat in het leven van deze mensen. Maar ook juist en vooral voor het hart van de Heer. Doordat hij zo gezalfd werd en zo geëerd werd door deze mensen.
Ligt voor mij nog een belangrijk aspect in hoe dit hier genoemd wordt in vers 5. En u hebt de vermaning vergeten die tot u als zonen spreekt. En dan komt er een citaat uit Spreuken 3, waar we horen hoe Salomo tot zijn zoon spreekt. Dat wil zeggen dat wat Salomo daar tot zijn zoon spreekt, door de schrijver, wordt toegepast op de Hebreeën. En tegen de Hebreeën zegt hij, kijk, zo is het gezegd, dit geldt voor jullie. Hij spreekt tot u. En dat is voor Bijbellezen heel belangrijk, dat je niet denkt, oh, dat was voor toen, of dat was de situatie, of voor die persoon. De schrift is voor jou en mij nu actueel. En als we nadenken over onze gemeenschappelijke wandel, onze gemeenschappelijke wedloop, en wat ons daarbij kan overkomen, dan is die eerste uitspraak van heel grote betekenis. Daar begint mijn zoon. Dat betekent dat het niet een grote groep mensen is die hier voor de aandacht van de schrijver, voor de aandacht van God staat, maar jij en ik persoonlijk. En God zegt, mijn zoon, jij bent mijn zoon. En daar kunnen we natuurlijk wat betreft de verhouding tot God mooie dingen over zeggen. Maar voor alle vaders en moeders, want Spreuken 31 zegt een moeder, mijn zoon, hoop ik dat je dat ook, en daar falen we allemaal in als het gaat om de hele continuïteit van de opvoeding, maar is elke zoon, elke dochter voor ons mijn zoon, mijn dochter. Heb je daar die speciale relatie mee? En wat Salomo hier doet, als je dat hele boek Spreuken leest, vooral die eerste hoofdstukken, is dat indrukwekkend. Dat Salomo tijd neemt om met zijn zoon te spreken. Waar nemen ouders, vader, moeder, nog de tijd om met hun zoon, hun dochter te spreken? Ik heb er ook mijn fouten in gemaakt. Het is vooral mijn vrouw geweest die dat gedaan heeft. Maar het is zo belangrijk om je daarover gedachten te maken. Ik hoorde pas van iemand die zijn toevlucht moest zoeken bij anderen, omdat hij zijn verhaal thuis niet kwijt kon. En het zijn geen incidenten, helaas. Ook door alle maatschappelijke verplichtingen die ons opgelegd worden. Heb je over een last die moet afleggen misschien? Dat zijn de maatschappelijke verplichtingen. Ik praat niet over gezinssituaties waarin het noodzakelijk is, maar die je opgelegd worden. Jij moet carrière maken. Jij wilt er voor de maatschappij wat betekenen. Vrouw, jij bent ook net zo goed. En dan wordt iets opgelegd dat je als last kunt afleggen. Met name daarin. Het contact met je kind. Dat is tekenend ook voor hoe wij een beeld afgeven van God in zijn relatie met de zijnen. En dan kun je, we hebben die eerste twee punten al besproken van vers 5, maar dan kun je zeggen, want wie de Heer lief heeft, tuchtigt hij, en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Verderop lezen we dat God is volmaakt in zijn tucht, volmaakt in zijn afmeting van oefeningen die hij brengt in ons leven. Wij als vaders, daarvan lezen we in vers 9, we hadden de vaders van ons vlees om ons te tuchtigen. En zij deden dat naar hun goedacht en dat ook nog voor weinige dagen. We hebben zo'n mooie taak als ouders. Naar ieder kind persoonlijk. We mogen 6 kinderen hebben. Je hebt met ieder een speciaal contact. Ze zijn met elkaar als één gezin, maar met ieder heb je een speeltje. Ieder kind heeft ook eigen capaciteiten, eigenschappen, dingen die ze kunnen, die ze niet kunnen. Ik ga toch even heel praktisch wat dingen zeggen. Ik stop natuurlijk ook binnen 2 minuten nu. Maar het gaat erom dat wij van het ene kind iets kunnen verwachten wat we van het andere kind niet kunnen verwachten. Het is dodelijk voor de ontwikkeling van een kind als we zeggen van, ja luister, je zus heeft het gedaan, jij moet dit ook doen. Die opleiding moet jij ook volgen. Het is zo specifiek dat God ook met ieder van ons dingen doet die specifiek voor ieder van ons zijn. En we moeten ook niet onder elkaar vergelijken. Het gaat om het aspect dat ieder kind heeft en dat hij mag, gevormd mag worden door God. En daar dus ook de tucht van de ouders voor nodig. Ik geloof dat jij het al gisteren even in je verhaaltje wat zei van dat er wel eens wat aan mankeert. Ik ga het niet verder uitweiden, maar dat er geen tucht meer uitgeoefend wordt in gezinnen, dat is erg. En daar bedoel ik gewoon mee een pak slaag. En daar kan ik dan wel even een pak slaag van krijgen, maar dat heb ik graag voor over, want het moet gebeuren. De tucht, het moet gevoeld worden, want als je het niet voelt, dan heeft het geen nut. En de spreuken, die is er ook helder over. De tuchtroede is er om op te voeden. En ze moeten het voelen, want ze moeten leren zonde en pijn met elkaar te verbinden. Want anders zullen ze eeuwig in de hel pijn lijden. Het zijn belangrijke aspecten. Je moet ze niet doodslaan, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je angstcultuur moet zaaien. Het gaat erom dat je uit liefde, zoals God dat doet. En Kees haalde, of het is al aangehaald, Job, is zo'n indrukwekkend voorbeeld. En dan denk je, heer, en Job heeft gevraagd, waarom? Ik heb geen moeite met waarom vragen. Ik geloof dat Job er 7 stelt. 7 waarom vragen. En dan komen de vrienden, die hebben de antwoorden. En dat is erg. God oefent ons allemaal. Persoonlijk. Omdat hij een relatie wil. Hij wil jou als zijn zoon, als zijn dochter opvoeden voor hemzelf. En dat mogen wij als aardse ouders proberen naar onze kinderen en ook de jonge mensen in de gemeente toe te laten voelen.
We hebben nog even, hè, tot 5 minuten. Kijk eens aan. Ik heb het idee dat we nog niet duidelijk genoeg gezegd hebben dat de strijd die bedoeld wordt in hoofdstuk 12 vers 4... niet is tegen de inwonende zonde. Dat wordt wel vaak gedacht. Als het gaat om de inwonende zonde, waar we natuurlijk ook ervaring mee hebben, dan zegt Romeinen 6 vers 11... zo ook u rekent het ervoor ten opzichte van de zonde, de in mij wonende zonde, dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus. Maar hier in de brief aan de Hebreeën gaat het over wat in hoofdstuk 11 bijvoorbeeld genoemd wordt, in vers 36. En anderen ondergingen de beproeving van bespottingen en geestelingen, ja, zelfs van boeien en gevangenschap. Ze werden gestenigd, in stukken gezaagd, verzocht, met het zwaard vermoord. Ze liepen rond in schapenvachten, in geitenvellen, leden gebrek, werden verdrukt, mishandeld enzovoort. Met andere woorden, jullie zijn nog geen martelaar geworden. Dat is eigenlijk wat hiermee bedoeld wordt. Jullie zijn nog niet gedood omwille van het geloof. En de gelovige, Christus belijdende Joden, die hadden het heel moeilijk. Dat blijkt uit hoofdstuk 10 in vers 32. Maar herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlicht te zijn veel strijd in lijden verdragen hebt, het zij dat u zelf door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden was, het zij dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden. Want u hebt ook meegeleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard. Nou, ze waren dus goed op weg gegaan, maar ja, als een beproeving, als een vervolging, als een verdrukking lang gaat duren, die van buiten komt, dan kan het zover zijn dat je bezwijkt en dat je het opgeeft. En dat je zegt van, ik keer terug naar die uiterlijke eredienst die de Joden hadden, dan bespaar ik mij het martelaarschap. Dan zal ik niet hoeven sterven omwille van het geloof. En daarom, jullie hebben nog niet ten bloede toegestreden. Jullie hebben al heel veel achter de rug en dat is geweldig. Maar hou vol tot het eind. Het kan betekenen dat je zelfs omwille van het geloof, omwille van het volgen van de Heer Jezus Christus, omwille van de wedloop die je loopt, uiteindelijk zult sterven. En dan vind ik het zo mooi dat in vers 7 staat: u verdraagt het tot tuchtiging. En in de HSV wordt het zo gezegd: als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Met andere woorden, dan moet je gaan herkennen dat God juist met jou en met jullie, met u, bezig is. En in de NBV 21 wordt dat heel mooi gezegd in vers 7. Houd vol, het betreft hier immers een leerschool. Daar zit dus bemoediging in. Houd vol, jullie gelovigen toen. Houd vol, jullie gelovigen nu. Het betreft immers een leerschool. God wil jullie vormen. Vormen om discipelen te zijn van de Heer Jezus Christus. Vormen om het beeld van de Heer Jezus Christus te dragen. Die zelf door lijden heen volmaakt geworden is. Als degene die nu kan zeggen: ik heb het allemaal meegemaakt. Ik ben heel die weg gegaan. En ik zit nu aan Gods rechterhand om jullie die onderweg zijn te helpen. Want jullie zullen ook moeten lijden omwille van het geloof in mij. Dus houd vol, het betreft hier immers een leerschool. Een van onze kleinzoons die stond een keer onder de douche. Hij woont in Katwijk. En toen hoorde zijn moeder hem zingen: houd vol, hij laat niet los. Kennen jullie dat niet? Dat gaat eigenlijk over Hebreeën 12. Houd vol, hij laat niet los. God is voor u, God is achter u, God is naast u, houd vol. Nou, dat vind ik leuk om dat even door te geven. Dat liederen dus ook iets doen met jonge mensen. Herkenbare liederen, houd vol, hij laat niet los. Het betreft hier immers een leerschool. We zijn onderweg, we willen graag gevormd worden door de Heer Jezus Christus. We hadden, en daar besluit ik mee, in de maand maart hadden wij een gezinsweekend, omdat wij 50 jaar getrouwd waren in januari, dit jaar 26 januari. En we waren met elkaar, kinderen, kleinkinderen, alle aangetrouwde kinderen. En op zondag heeft onze oudste zoon een korte preek gehouden over het boek Habakuk. En hij is ernstig ziek. Hij is heel ernstig ziek. En in die preek die over Habakuk gaat, en die laatste versen zijn heel mooi natuurlijk, toen zei hij aan het eind van: ja, ik ben nu 49 jaar. En in die anderhalf jaar dat ik nu zo ernstig ziek ben, heb ik meer geleerd dan in de 48 jaar daarvoor. En het enige, of de enige die voor mij overblijft, is de Heer Jezus Christus. Nou, dan gaat het natuurlijk wel door je heen. En dat is eigenlijk wat God wil. Houd vol, hij laat niet los. God is voor je, God is naast je, God is achter je. We trekken met elkaar op als broeders en zusters naar het einddoel. Houd vol, het betreft hier immers een leerschool. Prachtige vertaling. U verdraagt het tot tuchtiging. God behandelt u als zonen, als kinderen.